jullie hebben elkaar eigenlijk tot voor kort 20 jaar niet gezien.
Nee.
Wel contact gehouden?
Nou, zelden of nooit.
Zelden totdat of nooit. Wij... En hoe komen jullie dan ineens tot voor kort, tot het samen publiceren van een stuk?
Wat ons wel bond was het feit dat eigenlijk we ons allemaal in onze eigen wereldjes, dat geldt ook voor Gerard, dat geldt ook voor mij, dat geldt ook voor Geert-Jan, ontzettend ergerden, een soort boosheid hadden, met name rond het regeringsstandpunt over de kinderopvangtoeslagaffaire. Het grappige was, we vonden elkaar eigenlijk allemaal redelijk beschaafde en nette ambtenaren, om het zo te zeggen, die niet zo snel de neiging hadden om heel actionistisch te worden. Dus in onze nadagen zou je kunnen zeggen, hebben we een vorm van irritatie die zich dan maar vertaald heeft in het feit dat we op die manier stukjes zijn gaan schrijven.
Ik geniet weer meer van de vrijheid van meningsuiting die ik vrijwillig aan banden had gelegd in de functies die ik heb vervuld.
Maar heb je ook zelden zo geïrriteerd?
Dat klopt.
Hallo, fijn dat je luistert en zeker als je weer luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Koestaaf Bessems, ik ben journalist en columnist en in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer zijn dat er twee, oud-griffier van de Eerste Kamer Geert-Jan Hamilton en een oud-topambtenaar, iemand die nog steeds veel in de melk te brokkelen heeft als toezichthouder, Peter van Lieshout. Onthaagsen, dat is het thema van vandaag. En dat wordt aangesneden door twee heren die lang in het Haagse hebben verkeerd. En die veel weten van een wereld die voor het grote publiek vaak weinig zichtbaar is, maar die onvoorstelbaar belangrijk is voor het leven van ons allemaal, de Haagse ambtenaren. En ze hebben liefde voor dat vak, maar bij liefde kan ook horen dat je streng moet zijn. En dat zijn ze. Vol ergernis en vol ideeën over hoe het beter kan. En die gaan we bespreken. Ja, Geert-Jan, jij bent heel lang griffier van de Eerste Kamer geweest. Van wanneer tot wanneer hebben we het dan eigenlijk over?
Van 2006 tot eind 2018, dus ruim 12 jaar.
Ja, en wat doe je dan?
Ja, zorgen dat het parlement zijn werk goed kan doen. Dat de democratisch gekozenen moeten doen waar ze voor zijn gekozen, namelijk wetten behandelen, de regering controleren enzovoort. En ieder proces moet op de achtergrond georganiseerd zijn. Hoe kun je rekening houden met de planning, met zoveel 100 wetten die soms om voorrang strijden? Dat is de rol op de achtergrond. En dat is een voor de griffier een managerial taak. Maar ja, je bent toch ook wel staatsrechtelijk adviseur enigszins naar de voorzitter, of enigszins in belangrijke mate naar de voorzitter.
Maar bijvoorbeeld, ja. Er wordt wel eens gezegd namelijk dat in de loop van de tijd die Eerste Kamer al maar politieker is geworden. Hè? Dat het vroeger meer zou zijn gegaan over toetsen op kwaliteit van de wetgeving. En dat het later, deels ingegeven door wisselende minderheden, deels door misschien verandering in de politieke cultuur, dat het steeds meer eigenlijk is gaan dubbelen met de Tweede Kamer als een politiek instituut.
Ja, dat wordt gezegd, wordt vaak aan één individuele casus opgehangen. Dan is er een keer een politiek debatje geweest en dan wordt er gezegd, de Eerste Kamer is steeds politieker. We hebben een ongeschreven rolverdeling. Nee, we hebben een kerntaak en die kerntaak is de wetgeving in laatste instantie beoordelen. Nadat de Tweede Kamer dat gedaan heeft en geamendeerd, gewijzigd, daar komt een eindproduct uit. En dan komt dat eindproduct wordt nog eens een keer met nieuwe ogen door een ook gekozen lichaam, maar waar de waan van de dag dan iets minder zou spelen, beoordeeld. Maar het is een politiek orgaan. De mensen zijn allemaal gekozen langs partijleiden enzovoort. Maar er is wel een breed besef, en dat heb ik niet zien inschrompelen de laatste jaren, dat het de primaire taak is om die wetten te beoordelen. Daar is de hele agenda ook op ingericht.
Okay.
Die wetten moeten beoordeeld worden. Als je niet in wetgeving geïnteresseerd bent en daar een rol in wil spelen, moet je niet willen kandideren voor de Eerste Kamer.
En vond je jouw werk mooi als griffier?
Ja, ik vond het prachtig om te zien hoe natuurlijk het hele instituut werkte en hoe het hele Binnenhof, de verhouding regering-parlement, verhouding Tweede en Eerste Kamer, hoe dat werkte. Ja, ik heb van dat werk altijd genoten.
Wat is daar zo prachtig aan?
Goed, daar kan je lyrische woorden over zeggen. De democratie in werking. Er is geen ultieme democratie, die bestaat niet. Er is niet één ideaal democratisch model waarvan je zegt, nou, als we het nou zo gaan doen, dan is het helemaal goed. Maar we hebben wel in Nederland een hele lange parlementaire en democratische traditie. We hebben ook een bestendigheid in de instituties. En daar is het natuurlijk af en toe enorm gevecht enzovoorts. Maar de instituties staan. Ik heb Kofi Annan een keer in de Ridderzaal horen spreken. En die zei, waarom is het in sommige landen zo slecht? Omdat het fragile states zijn. Daar is geen gegroeide, daar zijn geen gegroeide instituties. Daar wordt weer wat geprobeerd. Daar komen machthebbers aan de macht, vaak militair gesteund. En dan heel voorzichtig gaan ze weer wat opbouwen. En dan lijkt het weer een beetje, en dan schrijven ze weer een verkiezing uit. Maar dan komt er weer een staatsgreep en dan stort de hele zaak weer in. De fragile states. En die hebben het ook ontzettend moeilijk om economisch overeind te blijven.
En bij ons kan het tegen een stootje.
Wij hebben 200 jaar parlementaire traditie. En het kan tegen een stootje. Maar het wordt natuurlijk altijd gemaakt door de mensen hier en nu. Ik denk dat 2022, daar komen we misschien nog op, een 21, een tamelijk, ik vond het een somber jaar voor de parlementaire democratie. Ik vind nu de vitaliteit die er is, breed, om mensen te willen opvangen en daar ook niet over te zeuren en dergelijke, als startpunt is natuurlijk heel erg goed. En dan doet het bestuur er verstandig aan om op dat sentiment wat vanuit de burgers komt, mee te drijven.
Ja. Ja, we moeten wel Peter ook aan het woord laten.
Zeker.
Alleen, nu zeg je weer iets, 2021 was een somber jaar voor de democratie. Ik toch nog heel even wil weten, waarom was dat een somber jaar?
Omdat we toen net aan het eind van 2020 een rapport gezien hebben dat wat mij betreft het dieptepunt reflecteert in het openbaar bestuur in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het de meest vreselijke affaire die wij, althans in deze omvang, er zijn natuurlijk altijd individuele gevallen, maar in deze omvang dat wij in Nederland zoveel duizenden mensen over het ravijn hebben laten vallen, dat dat kon gebeuren in alle rust. Niemand keek daar specifiek naar en het duurde jaren voordat dat boven tafel kwam. Zo in flagrante strijd met de rechtsstaat. Ik vond dat vreselijk.
Ja, en terecht, dit was het parlementaire onderzoeksrapport naar de toeslagenaffaire.
Maar, nou kom ik aan waar ik... Ja. Terecht is toen het kabinet afgetreden op deze kwestie.
Ja.
En dan denk je, nou goed, er zijn verkiezingen in het verschiet. Wij moeten alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een nieuwe regering te hebben. Wij moeten afscheid nemen van deze periode. Het kabinet is terecht afgetreden. Ze moeten dus ook zo snel mogelijk feitelijk weg. En wat zie je dan? Ze blijven rustig zitten alsof er niets aan de hand is. Lekker demissionair doorregeren. Helemaal geen haast na de verkiezingen om te zeggen, we hadden nog even iets in te lossen. Er moest een nieuw kabinet komen. En ze gaan rustig door. En dan gaan mensen die nemen een andere baan en er gaan allerlei mutaties in het kabinet optreden. Vroeger, als een kabinet demissionair was en er ging iemand weg, dan werd dat onderling opgevangen. En dan hield je dat even bij, want je wist, over een paar maanden zijn we weg.
Het was te veel business as usual.
Ze hadden het drukker met het benoemen van tijdelijke demissionaire bewindslieden dan het werken aan een nieuw kabinet, wat ook die periode achter zich kon stellen en zeggen, wij kunnen opnieuw beginnen. In die zin, en dan heb ik het natuurlijk ook over het lange, het totaal nodeloos lange verloop van de kabinetsformatie, waardoor van een regeerperiode van 4 jaar, waarin je een heleboel wil bereiken, het eerste jaar dan al verloren is.
Oké, dat was somber.
Ja, dat vond ik somber.
Peter, jij hebt een andere achtergrond. Je bent lang een hoge ambtenaar geweest op het ministerie van VWS, hè, vooral.
Ja, en bij sociale zaken ook nog een tijdje.
Ja. En je hebt in de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid gezeten.
Ja.
En nu ben je nog steeds belangrijk. Want nu mag je bijvoorbeeld bij Menzies, een zorgverzekeraar, mag je Wouter Bos aannemen als de gelegenheid zich voordoet.
Nu ben ik daar voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Ja.
En nog andere toezichthoudende?
Ja, in de tijd na de WRR ben ik eigenlijk op een aantal plekken toezichthouder of adviseur geworden. Wat mij op allerlei plekken in onderwijs, zorg, sociale zekerheid, volkshuisvesting brengt.
Ik had in de vorige aflevering Willeke Slingerland te gast, expert in netwerken, eigenlijk in netwerkcorruptie. Maar zij kon goed beschrijven het netwerk wat in Nederland toegang heeft tot macht, laten we zeggen. Daar zit jij wel in.
Ja.
Ja.
Ja, niet alle zeven vinkjes, maar ik zit wel in dat netwerk.
Ja, en die zeven vinkjes waren daar is niet zo moeilijk om aan te voldoen als man.
Maar wat wel?
Nou, de bijkomende competenties om te doen wat Peter gedaan heeft.
Ja. En eigenlijk de aanleiding dat wij met elkaar gingen praten, dat is een stuk dat jullie een tijdje geleden hebben gepubliceerd op de site van de Groene Amsterdammer. Met nog een derde compaan, Gerard van Pijkeren. Oud-collega van jou, Peter, bij VWS. En daar zaten allerlei zorgen, plannen in over het openbaar bestuur. Belangrijk thema wat erin zit, daar komen we denk ik straks nog op. Dat is de onthaagsing van het bestuur, waar jullie ideeën over hebben. Maar ik wilde beginnen met iets anders wat jullie daarin aansnijden. Vooral ook door de actualiteiten, omdat jullie namelijk ook eindigen met de noodzaak van lange termijn visies. Lange termijn visies die er moeten zijn en die ook verteld moeten worden door mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En het is natuurlijk iets wat je, zeker in de laatste 10 jaar onder Rutte, is daar heel veel over gegaan. Hè, omdat hem wordt verweten dat hij die niet heeft. Maar ik dacht ook de laatste tijd, nu we als het ware van een pandemie in een oorlogssituatie rollen, vroeg me eens af, kan dat nog wel lange termijn visies zijn? Zitten we niet eigenlijk in een soort permanent crisismanagement?
Ja, je ziet tegenwoordig die Amerikaanse bestuurskundigen en politicologen, die publiceren nu series boeken die allemaal gaan over de vraag van hoe kun je eigenlijk nou goed beleid voeren vanuit het perspectief dat je permanent in staat bent om je aan te passen. Laten we het idee opgeven dat je een soort lange termijn perspectief kunt gaan maken, want 2 jaar vooruitkijken is eigenlijk al heel ver. Dus we gaan nieuwe eisen stellen. En dat is zeg maar het adaptief vermogen van, of het reactief vermogen kun je natuurlijk ook zeggen, van een bestuurlijk systeem. En op die manier moeten we over de wereld gaan nadenken. Dat is leuk, om het zo te zeggen. Maar het is wel typisch een perspectief van een bestuurskundige op een systeem. Want ik geloof niet dat burgers alleen maar een overheid willen hebben die zegt van nou, als er zich wat voordoet, dan reageren wij wel. Daar hoort ook een verhaal bij over wat we van belang vinden. Niet eens zozeer van waar we heen gaan in de zin van dit gaat er over 20 jaar gebeuren, maar wel een aantal leidraden over dit is toch wat ons betreft het soort samenleving wat we met elkaar hopen te creëren of bezig zijn te creëren. En dat krijg je niet weggeredeneerd vanuit het idee dat de toekomst toch niet planbaar is. Dat verhaal heb je nog steeds nodig. Of misschien wel, zou je kunnen zeggen, meer dan ooit nodig.
Waarom heb je het meer dan ooit nodig?
Nou, als ik het op een wat algemenere manier mag benaderen. Je trok net de parallel van wat er in de Oekraïne gebeurt. Hoe duiden we dat? En hoe verhoudt zich dat tot het Nederlandse debat over het functioneren van democratie en van openbaar bestuur? Er zit een vreemdsoortige verbintenis en parallel, denk ik, in die beide debatten. Als je even teruggaat, en dan maak ik even hele grote sweeping statements hoor. Maar de jaren 90 was eigenlijk de periode op allerlei fronten dat we dachten dat we het wisten. Om het even heel simpel te zeggen. Het was ook niet voor niks. Het was een periode van paars. Dus alle partijen konden samen. De end of history, Fukuyama. De grote strijd op wereldtoneel tussen Oost en West, dat was voorbij. Er waren geen grote ideologische vraagstukken meer. Ja. Het Oosten was ook verzwakt.
Want,
dus we konden gewoon.
Want lang niet voor iedereen is dat gesneden koek of niet meer. Want ook de jaren 90 zijn alweer lang geleden. Maar in de jaren 90 had je de twee paarse kabinetten. Dus heel lang in Nederland waren het de Christen-Democraten. En die gingen ofwel over links ofwel over rechts. En in de jaren 90 werden zij na een groot verlies voor het eerst uitgesloten van het bestuur. En gingen Partij van de Arbeid en VVD met elkaar, eigenlijk opponenten, gingen met elkaar samenwerken in één kabinet. Ja. En het viel samen samen met, nou ja, ook heel bekend hoor, dus misschien voor heel veel mensen overbodig, maar voor anderen ook weer niet, invloedrijk boek van Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis, wat er, als ik het extreem tekort doe, op neerkomt, dat eigenlijk de liberale democratie de overwinning had behaald en wat we zagen in de wereld waar die nog niet zich had geworteld, dat waren eigenlijk restjes die opgeruimd zouden worden.
Dat zou wel komen.
Ja.
En daarmee was er niet meer sprake van de noodzaak van een soort groot programma. Hè? In Nederland bij Paars, het is natuurlijk Wim Kok vaak verweten, dat was al een vorm van pragmatiek. En de grote idealen die hadden we niet meer nodig. Want er was geen ideologische strijd meer, want zou je kunnen zeggen dat het een bepaalde vorm van liberalisme had overwonnen. We're all liberals now, heette het ook, hè? En daar kon je eentje, sommige liberals, we hadden misschien iets meer een soort sociaal randje, maar dat was toch een beetje in de marge waar je nog van mening met elkaar over kon verschillen. En wat je daarna krijgt eigenlijk, die twee decennia, is een periode dat, als je het even op het wereldtoneel bekijkt, we eigenlijk niet beseffen dat er toch zich ontwikkelingen aan het voltrekken waren die ons nu weer in een situatie hebben gebracht dat misschien een Oost-West tegenstelling nog veel harder en groter is dan die toen was. Want toen hadden we nog wel een Sovjetrijk, maar dat was een aantal punten verzwakt. Hoe we nu de relatie met China willen gaan structureren, daar heeft eigenlijk nog niemand een goed antwoord op. Want dat is een veel grotere en op een bepaalde manier interessantere macht dan wat het Sovjetrijk ooit was.
Bedoel dus, je in de Koude Oorlog, toen je tegenover dat Sovjetrijk stond, dat daar toch eigenlijk ook wel de aanname bij hoorde, eigenlijk zijn wij sterker?
Ja, ja. In ieder geval voldoende sterk om het zo te zeggen, om overeind te blijven. Terwijl we nu in een nieuwe situatie zitten, waarbij we onze afhankelijkheden in termen van energie, maar ook van defensie en zo, maar ook van diplomatie, we allemaal opnieuw moeten gaan doordenken. Dat hebben we een aantal punten laten varen. Dus daar ontstaat zo'n plotseling een beeld van, ja, daar hebben we de afgelopen 20 jaar weinig in gedaan. Te weinig, misschien te naïef, je kunt daar wat zeggen. Te lang in dat beeld van de end of history geloofd.
Ja. Maar eigenlijk, ook omdat het idee bijvoorbeeld ten aanzien van ook China was, als ze daar maar veel producten gaan kopen en rijker worden, worden zij ook een liberale democratie. Dat was toch een beetje de aanname.
Ja. En handel verbindt.
Ja. En had je ook nog een economische stroming, ook allemaal de jaren 90. Was eigenlijk een hele rare tijd, de jaren 90. Je had namelijk economen die zeiden, de economie gaat nooit meer krimpen. Dus in die zin hoeft hij ook geen keuzes meer te maken, want we zouden oneindig groeien.
Ja. Het was een makkelijke, voorspelbare, altijd goedlopende wereld.
Ja.
En dan krijg je dus het wereldtoneel nu plotseling, de laatste 2 weken zou je kunnen zeggen, een soort schok van, nou, misschien hebben we toch een aantal dingen iets te naïef gezien. Maar het interessante is dat dat eigenlijk in termen van, zeg maar, binnenlandse politiek op een bepaalde manier ook gebeurt. Wat je natuurlijk rond, en dan gaat het over de manier waarop de politiek en het openbaar bestuur over zichzelf denkt. Dat is ook het idee van, nou, wij hebben eigenlijk een fantastisch stelsel neergezet, een verzorgingsstaat die op alle gebieden, of je nou je baan kwijtraakt, of ziek wordt, of je kinderen opgevangen moeten worden, you name it. Wij hebben de arrangementen. Daar kun je niet ontevreden over zijn, was toch zo ongeveer het idee. We moeten een beetje voorkomen dat er geen misbruik van gemaakt wordt, want dan wordt het wel erg duur. Dus aan de randjes moeten we wel goed kijken, maar grosso modo hebben we een fantastisch systeem staan. En wat gebeurt er dan eind van de jaren 90? Dan krijg je eigenlijk die fortuinrevolte. En je ziet dat het establishment en in de in het politieke niveau, maar ook in het niveau van het openbaar bestuur, eigenlijk helemaal niet begrijpt wat daar gebeurt. Want we hebben het toch zo goed met elkaar geregeld. Alles is nou ja, voor iedereen beschikbaar. En we hebben het ook niet aanzien komen, die fortuinrevolte. En dan krijg je eigenlijk 20 jaar van zoeken van waar die onvrede van die burgers dan nog uit bestaat. Want we hebben toch zoveel geregeld. Zijn het verwende typjes of zit de opvoeding zo in elkaar dat we alleen maar kleine narcistjes hebben gemaakt en dat mensen niet meer naar elkaar kijken? Of hebben we echt problemen in ons voorzieningenpatroon?
Is het de immigratie?
Is het de immigratie? Nou, je bedoelt, er zijn een aantal van dat soort hypotheses die je kan hebben. Sommige wat wilder dan andere. Maar je ziet niet dat we een antwoord vinden wat echt overtuigend is. En we zitten nog steeds, vind ik, in een fase dat die parlementaire democratie zich moet bijna heruitvinden om die nieuwe situatie op een goede manier te kunnen accommoderen.
En als je zegt, we hebben nog geen goed antwoord, bedoel je dan het openbaar bestuur of de
zowel
academische
het openbaar
wereld
bestuur,
of nou, de journalistiek?
Ja, dat is interessant. Je ziet in de journalistiek volgens mij al 10 jaar geleden wel een soort golf van oh, wacht even, we hebben allerlei dingen niet gezien die wel spelen. Dus nou ja, de Volkskrant is ook een voorbeeld verhalen worden veel meer verteld vanuit de invalshoek van burgers. Je wil een verscheidenheid aan burgers, een verscheidenheid aan invalshoeken. Je gaat een thema niet alleen maar oppakken door een deskundige te interviewen. Dus je kunt het debat voeren over de vraag of de journalistiek dat goed genoeg en snel genoeg gedaan heeft. Maar grosso modo zie je dat in de journalistiek wel een beweging in ieder geval ontstaat. Je ziet eigenlijk, vind ik, met alle respect voor mijn collega wetenschappers, dat daar nog steeds niet een overtuigend verhaal is over wat er gebeurd is of aan het gebeuren is. Je ziet wat brokstukjes met een paar termen. Een heel identiteitsdebat komt naar voren, of zo'n thema als respect en zo, dat mensen andere dingen in het leven willen dan alleen maar een voorzieningenpatroon. Nou, dat snappen wetenschappers ook wel. Maar om te zeggen, dat werkt zus en zo, of dan is dit een adequaat antwoord, zover is de wetenschap helemaal niet. En je ziet dat zowel het politieke systeem als het ambtelijk systeem, dat haal ik toch maar even uit elkaar, beide eigenlijk niet goed een antwoord weten te vinden. Geert-Jan heeft net eigenlijk een soort, nou ja, een periode geschetst het laatste jaar over hoe je dat dan ziet in het politieke systeem. Ons stuk kwam heel erg voort uit het feit dat je ook in het ambtelijke systeem eigenlijk niet een interessant antwoord ziet op dit soort ontwikkelingen. En verbindingen met burgers nog steeds niet goed gethematiseerd worden. Sterker nog, maar nou chargeer ik een beetje, dat je eerder een soort beweging krijgt dat zo'n systeem half implodeert en zichzelf afsluit van de buitenwereld, dan dat het zoekt naar interessante verbindingen.
Want wat er een beetje doorschemert in wat je beschrijft is eigenlijk dat er meer vanuit die burgers dan zou moeten worden gekeken. Dus er is aan het begin van deze eeuw komt er een opstand, een soort samenballing van onvrede. Die kan het systeem niet direct plaatsen. En eigenlijk zeg jij 20 jaar later nog steeds niet goed plaatsen. Wat ook wel vreemd is, hè? Ik bedoel, het is niet alsof er buitenaardse wezens zijn geland toen. Maar je hoort toch in de politiek wel voortdurend mensen die zeggen, dit wil de burger, of die woede in het parlement, ja, juist heel rauw en letterlijk vertalen. Dus zo kan het toch lijken alsof het wel zijn weg heeft gevonden.
In termen van kreten wel. Maar daar speelt natuurlijk twee dingen een rol. Allereerst, alle politici annexeren natuurlijk de burger en claimen namens de burger te praten. Dus dat in de retoriek zit het. Hè? Alle politici van bijna alle partijen praten wel namens de mensen. Maar of dat nou de juiste vertaling is van wat daar speelt, daar kun je best een debat over voeren. Hoor. Dat zie ik nog niet helemaal gebeuren. En we hebben ook nog steeds niet, al zouden ze wel namens de burger spreken, daar interessante antwoorden op gevonden. Want die onvrede die blijft alleen maar bestaan.
Dus is het vertolken of misschien zelfs ook wel daarmee versterken van die onvrede, wat nog weer heel wat anders is dan een antwoord op die onvrede vinden?
Ja, als ik nog een voorbeeld mag geven van wat ik dan, en dan een beetje de stap ook misschien naar het ambtelijke geheel. Dat is, ik denk, een jaar geleden een interessant stukje geschreven door een DG, Bernard Terhaar.
Dat is een directeur-generaal.
Ja, excuus. Een directeur-generaal, een hoog ambtenaar.
Ja.
Ex-collega zou ik dus zeggen. En dat was wel een klein schokgolfje in zeg maar de ambtelijke top. Dat werd heel veel rondgestuurd. Ik heb het ook langs vier kanalen wel gekregen. En die vertelde hoe die op een of ander moment in een of ander forum zat. En ik kan me dat levendig voorstellen, waar die dan als DG ook een aantal dingen moest gaan verdedigen en uitleggen. En daar een aantal van de mensen in dat forum die begonnen weer boos te worden over het feit dat de overheid dit niet en dat niet en burgers niet begreep. En hij kreeg de instinctieve neiging, die ik ook wel kan navoelen, om te denken van nou, even dimmen. Hè. Ik bedoel, laten we even nou kijken wat de feiten zijn en wat er wel goed gaat en niet goed gaat. Maar even het probleem wat kleiner maken. Dus hij zei van ja, ik wou me klaarmaken om nou eens te laten zien wat er de afgelopen 20 jaar tot stand gebracht is. Maar toen viel ik stil. Want het is mij eigenlijk ook niet goed gelukt om een overtuigend verhaal te vertellen over wat we de afgelopen 20 jaar op dit gebied dan serieus, betekenisvol echt gedaan hebben. We hebben weinig grote wapenfeiten meer. Alles wat een andere verhouding ten opzichte van burgers behelst, waarbij je zegt van wij hebben begrepen waar die revolte in zat en we hebben een serieus, betekenisvol antwoord gegeven. Zoals je bij wijze van spreken nu rond de Oekraïne ziet, we gaan betekenisvolle antwoorden geven, want we gaan onze hele afhankelijkheid van de Russische gas en olie echt afschaffen. Nou, een vergelijkbaar soort beweging ten aanzien van burgers met diezelfde grootte, die hebben we nog steeds niet gehad. Veel wetten zijn er gemaakt in het hele sociale domein die allemaal in hun preambule beschrijven dat dankzij deze stap we dichter bij de burgers zijn. We moeten het keukentafelgesprek weer voeren. We moeten de professional weer in zijn waarde zetten. We moeten meer in de dialoog voeren met de jeugd om te zorgen dat ze geen behoefte hebben aan zware zorg. Dat is in hoge mate retoriek gebleven. De meeste burgers hebben niet de beleving dat daar nou echt een heel andere manier van welzijnswerk, jeugdzorg, kinderopvang door ontstaan is. En dat was vaak ook een manier inderdaad om nog een aantal bezuinigingen die er ook bij hoorden te legitimeren, te verantwoorden, te ondersteunen. Dus daar hebben we nog niet een antwoord gevonden waarvan je echt denkt van wauw, dit is wat.
En wat houdt het tegen? Want we hebben het inderdaad hier over een schok die al lang geleden is opgetreden, die de boel dan had moeten wakker schudden.
Er is natuurlijk toch een zekere politieke elite. We hebben natuurlijk ook het fenomeen gekregen dat de traditionele politieke hoofdstromen die we in ons land hadden, die zijn eigenlijk verdwenen. En desalniettemin hebben we 20 partijen gekregen. En op allerlei kleine onderwerpjes proberen die enigszins gedifferentieerd duidelijk te maken waar ze er net even iets anders in zitten. En de vraag rijst of onze democratische ordening via politieke partijen niet een herinrichting vergt om inderdaad met z'n allen die hoofdonderwerpen te gaan aanpakken. En dan, kijk, er zijn sommige partijen die, denk ik, de hele woedende burger achter zich weten te krijgen. En door je ook telkens heel woedend uit te laten, krijg je die mee. Maar vervolgens is natuurlijk toch de opdracht, hoe vertaal ik die woede in hoe het dan werkelijk wel zou moeten. Dat organiseren met elkaar vind ik wel een grote opdracht van politieke voorlieden op dit moment.
Maar bedoel je letterlijk van er moet wat meer hoop van die kleine partijtjes moeten zich weer gaan samenvoegen?
Er moet een discussie van alle grote partijen komen van moeten we niet een heroriëntering op hoofdstromen krijgen?
Juist kort geleden van 19 naar 20 gegaan.
Ja, dat bedoel ik. En als we niet oppassen, dan kunnen we natuurlijk. We hebben nog een hele weg te gaan als we iedere
150 max.
Dat klopt. Dat is natuurlijk wel eigen aan een stukje individualisering die is opgetreden. Maar goed, er is aan de andere kant toch ook gezegd, we hebben een kabinetsformatie gehad en er zijn toch wel een paar oppositiepartijen te duiden die daar zo geruisloos op hadden kunnen aanschuiven. In die zin is het regeren wel in de jaren 10 anders geworden, dat een zeer duidelijke regeringscoalitie en een totaal anders denkende oppositie, ja, dat is er niet. Het is niet meer Wiegel tegen Den Uyl, zeg maar. En de sociaaldemocraten die de sociale zekerheid nog helemaal moesten opbouwen. Nee, er zijn een heleboel dingen zijn er geregeld. En we hebben, het is toch wel een interessante ontwikkeling geweest. We hebben ook nadat kabinetten niet meer een meerderheid hadden, zijn er anderen die daarop zijn gaan aanschuiven. En op die positieve golf moeten, denk ik, de grote ideeën komen voor de komende jaren, voor de invulling van klimaat, migranten en dergelijke. Dus het grote traditionele onderscheid regering-oppositie is achterhaald en daar moet een nieuwe vorm voor gevonden worden. En het debat moet zich in het parlement afspelen. Maar ik denk dat alle politici, ook na dat redelijk rampzalige jaar vind ik van het vorig jaar, en ik wijs dus helemaal niet één of enkele mensen aan. Je kunt van een aantal mensen zeggen, nou, die hadden er meer aan kunnen doen. Maar het is eigenlijk is er kamerbreed gefaald om snel tot een kabinet te komen. Hoe kun je nou inderdaad toch om tafel komen om dit soort calamiteiten voor de toekomst te vermijden? En wat is de weg die we voor de toekomst gaan, ook over de grenzen van de verschillende partijen heen? Want het is een betrekkelijk arbitraire coalitie die we op dit moment hebben zitten. En daar hadden er best nog een paar bij kunnen komen.
Ja, je schetst eigenlijk een ogenschijnlijke tegenstelling. Er komen steeds meer partijen en partijtjes. Ja. Die zoeken een soort ja, visuele... Ze proberen in elk geval over te komen dat ze heel verschillend zijn en ergens hun eigen accent zetten. Terwijl ze in de praktijk eigenlijk een heleboel daarvan steeds meer inhoudelijk op elkaar lijken en dingen met elkaar zouden kunnen
regelen. Daar moet, in plaats van je daar dat zoveel mogelijk onvermeld te laten, moet je je daar juist op
ja, kom er maar vooruit. Dat je
kom
elkaar
er maar
lijkt.
Vooruit. En ja. Ik vind dat zeker, ja, dat is nu al de uitdaging. Want je kunt wel zeggen, had Rutte moeten blijven of niet? Nou, dat is, daar kun je een morele opvatting over hebben. De meerderheid van het parlement heeft hem weer bevestigd voor de komende 4 jaar. Er zijn andere belangrijke leiders.
Heb jij daar een morele opvatting over?
Mijn persoonlijke morele opvatting is dat Rutte er wijs aan had gedaan als hij zelf de verantwoordelijkheid had genomen voor de grootste calamiteit van de afgelopen 10 jaar. Met alle respect.
En niet alleen formeel door af te treden, maar
zeggen,
materieel door
het
weg
is nu,
te gaan.
Ik zie dat een beetje zo als Wim Kok na Srebrenica. Kan je zeggen, ja, hij was toch al van plan om op te stappen. Maar dit was een groot moment om te zeggen, ik neem die verantwoordelijkheid en een ander moet doorgaan. Dat ik vind ook, dat is dan weer een ander. Ik bedoel, er is ook een grens aan macht. Dat is, alle macht moet begrensd worden. En in een democratie is het niet zo dat alle systemen afhankelijk moeten gaan worden van één persoon. Er zijn in Nederland een heleboel mensen geschikt om minister te worden. Zeker met alle ondersteuning die er is, heel erg goed opgeleid. Dus. En natuurlijk, sommige mensen hechten er meer aan om dat spel mee te spelen. Maar ja, de personen van het moment moeten het ook doen. Maar die zijn daar niet voor de eeuwigheid gebonden aan stoelen. En ze moeten zeker ook niet denken dat het systeem niet meer functioneert zonder hem of haar. Want dan glijden we weg. Maar dat is mijn persoonlijke morele opvatting.
Ik wil naar dat ambtelijke systeem. Want daar ging uiteindelijk inderdaad de meeste van jullie ideeën over. Dit is misschien een veel te brede vraag, maar toch ben ik daar wel benieuwd naar. Kun je op dit moment in, laten we het tot ambtelijk Den Haag beperken, dus de landelijke ambtenarij, hoe zou je daar op dit moment de sfeer typeren?
Wat wij in het stuk beschrijven is dat je in ieder geval een paar bewegingen ziet. Eén beweging, en dat is een hele subtiele, maar die heeft ook vrij lang geduurd, is eigenlijk eerder het sluiten van de geledingen en het sluiten van de oriëntatie. Terwijl je eigenlijk gehoopt had op een veel grotere vertakking met allerlei stromingen in de samenleving.
Ja, dan sluiten van de geledingen ten opzichte van wat?
Van de buitenwereld. En dat vertaalt zich in het feit dat een sterk accent kwam te liggen op, moet deze regeling wel en wordt er anders geen misbruik van gemaakt? Daar is inderdaad het ultieme symbool wel de kinderopvangtoeslag van. Maar het is ook niet voor niks dat het daar gebeurd is, omdat dat voortkomt uit een wereld van, als we iets doen, dan worden we gepakt en dan wordt er misbruik van gemaakt. Dus wij moeten eerder de zaak dicht regelen. En dan is men ook niet echt gevoelig voor signalen dat in dat hele traject idiote dingen gebeuren.
Dus dat komt niet. Dus dat die ambtenaren, hè, want er is ook wel gezegd, ja, maar er werd ook politiek enorm nadruk gelegd op fraudebestrijding. Dus dan voeren die ambtenaren dat braaf uit. Ja. Maar jij zegt, er zit ook iets in die ambtenarij zelf.
Er zit een cultuur van laten we zorgen dat we de ruis, om het zo te zeggen, en een misbruik is onderdeel van die ruis, dat we die zoveel mogelijk uitsluiten. Mm-hmm. En dat vertaalt zich in allerlei dingen. Dan krijg je communicatieafdelingen die vooral de opdracht hebben om de boodschap nog eens een keertje uit te dragen. Dan krijg je ambtenaren die denken van ja, die bewindslieden die worden permanent door de media en door de Tweede Kamer op alle punten onder vuur genomen. Onze eerste opdracht is om ze te verdedigen. Mm-hmm. Linksom of rechtsom. Maar dan gaat het niet meer om de vraag naar het gelijk, maar dan is het mechanisme, hoe verdedigen wij ons?
Dit is misschien psychologisch overigens heel begrijpelijk. Hè?
Ja,
dus
is het zo.
Een grote woedende kiezersopstand geweest. Men wordt ook onder vuur genomen vanuit de Kamer en vanuit de journalistiek en op sociale media. Dus je kunt je misschien wel voorstellen dat je in je schulp kruipt.
Ja, is ook zo.
Kruipt.
Maar dan er wordt inderdaad veiligheid gezocht achter regels. En zeker gaat men die op enig moment zelf interpreteren. En dan is de hele inzet, we moeten dit erdoor krijgen en het moet rechterproof zijn, zeg maar. En als het maar rechterproof is, dan is het goed. Dus het effect van wat je in de samenleving aan het bewerken bent, dat is er niet geweest bij degene die hiermee te maken hebben gehad. En ja, het verbaast me. Kijk, we mogen ook helemaal niet schuldigen aanwijzen. Dat hoort inderdaad een beetje bij de cultuur. En je hebt gezien dat de rechter wees naar de wetgever en de wetgever wees naar de uitvoerder. Dus iedereen, het was een systeemfalen, wordt er gezegd. Ja, mooi, maar het systeem wordt door mensen ingevuld. En ik weet, kijk, op zich is interessant dat de Eerste Kamer voor zichzelf geanalyseerd heeft waar zij tekort gekomen zijn. En de Raad van State rechtspraak heeft dat ook gedaan. Ja, daar was, moet ik zeggen, de boter op het hoofd bijzonder groot. Ik bedoel, de evaluatie van de Raad van State. Ik heb het gelezen en ik dacht, dit is een... Het lijkt wel alsof wat ik in mijn rechtenstudie heb geleerd over rechtsbeginselen, recht doen, een bestuursrechter die onderzoekt, die kijkt hoe is het uitgepakt naar de burger, is dit redelijk geweest enzovoort. Wat je gewoon in een basale rechtenopleiding, althans 50 jaar geleden, kreeg, dat gaan ze heruitvinden om te voorkomen dat een gruwelijke maatregel niet door de rechter bevestigd wordt. Hè? En ik mocht niet slaan op de tafel. Maar in ieder geval, dat zijn dus dingen. En er zijn natuurlijk...
Dit is weer de toeslagenaffaire. Ja, ja, ja. En daarvan wordt inderdaad heel veel gezegd, zeker door nette mensen, dat systeemfalen is inderdaad een collectief. Ja. Maar jij zegt ja, binnen dat systeem...
Nee, er is een wet. Je kunt zeggen, heeft die deze situatie heel precies geregeld? Nou goed, wat er precies moest gebeuren als iemand een administratieve fout had gemaakt, dan kan je zeggen, dat staat er niet heel precies in. Maar om dan te construeren, dat geeft mij het recht om alles wat er betaald is voor die opvang terug te vorderen. Ik heb de wet van alle kanten gelezen. Dat is niet vol te houden dat de wet daartoe verplichtte. Dat is niet vol te houden. En dan gaan er dus mensen zeggen, ja, maar hoe gaan we dus die beleidslijn voeren? En dan zeggen ze, nou ja, er is ruimte misschien om toch, om gewoon de harde lijn is dat, hè?
En breder, hè? Dus dat dit gebeurt. Dus dat mensen in zo'n situatie niet de ruimte voelen om te zeggen, nou, ik neem toch een ander besluit, of ik trek eens aan de bel, of ik spreek fors tegen. Dat relateren jullie aan die meer naar binnen gekeerde houding onder ambtenaren.
Procesgerichte benadering met verlies voor het zicht, wat de bedoeling ook alweer geweest was van die regelgeving, namelijk om te zorgen dat mensen met kinderen een goede opvang krijgen en kunnen werken en dergelijke.
Dus men kijkt niet naar de uitkomst. Men kijkt naar hoe krijgen we het er door, ondanks dat we zo onder vuur worden genomen van alle kanten. Ja. En ploegen op die manier door. Nou, één oorzaak voor die houding noemden we net. Hè. Er komt ook vuur van buiten. Zijn er meer oorzaken waarom men reageert zoals men reageert? Ligt dat aan de bezetting, de opleiding, het type mensen wat tegenwoordig terechtkomt?
Nou, het zit voor gedeelte in ieder geval in het feit dat het helaas een meer nog dan in het verleden een soort wereldje op zichzelf geworden is. Dat kun je voor de ambtenarij makkelijk laten zien. Dat geldt overigens ook voor het politieke systeem. Hè? Daar moeten we zo nog eens apart iets over zeggen. Maar het beeld bij ambtenaren is natuurlijk ook van iedereen kan roleren in die Rijksdienst. Dus het is ook niet zo belangrijk.
Dat moeten we ook even uitleggen. Hoor. Je hebt dus voor de hoogste functies op departementen en zo, heb je een Rijksdienst voor...
Algemene Bestuursdienst heet dat.
Algemene Bestuursdienst heet het. En dat zijn eigenlijk een soort algemene topambtenaren die meestal een jaar of 5 maximaal ergens zitten. En dat kan het ene moment sociale zaken zijn, een ander moment kan het verkeer
zijn. En dan defensie en zo rouleert dat. En dat is natuurlijk voortgekomen uit het idee dat het eigenlijk niet zo belangrijk is dat zo'n topambtenaar heel veel verstand van de inhoud heeft. Maar dat het belangrijker is dat iemand het proces goed kan managen om te zorgen dat, zoals Geert-Jan dat net schetste, gewoon die regeling er komt. En daar horen een heleboel dingen bij in zo'n proces. Dus dat moet ordentelijk gebeuren. En iemand die A, weet hoe dat in elkaar zit, B, ook een beetje de power heeft en soms de tact om dat er doorheen te trekken, dat is een goede topambtenaar. Dat is natuurlijk iets anders dan de persoon die de minister meeneemt bij de echt grote vragen en zegt van, als je hier geen antwoord op hebt, dan wordt over 15 jaar in de geschiedenisboeken jouw periode beschreven als een verloren tijd. Ik heb zelf de topambtenaren meegemaakt die dat tegen een minister zeiden. Terwijl veel ministers in alle eerlijkheid ook komen bij departementen op gebieden waar ze eigenlijk zelf helemaal niet het grote verhaal kunnen vertellen. Want bij de politiek zie je, dat loopt parallel aan die beweging natuurlijk, dat is ook steeds meer een carrière track geworden. Als je het even karikaturaal zegt, 50 jaar geleden waren mensen uit geledingen in de samenleving die echt iets vonden, die dan gaandeweg door die geleding naar voren werden geschoven om in de Tweede Kamer dat te verdedigen en te bepleiten. Dus ook van die klassieke verhalen dat Querido rond de AWBZ, die riep wij vinden dit en wij vinden dat. En iedereen dacht, wat bedoelt hij nou met wij? Bedoelt hij dan de PvdA of de Eerste Kamer? Hij bedoelt eigenlijk wij artsen. Om het zo te zeggen, dat was hij vergeten te expliciteren. Maar zo zag hij zijn eigen rol van wij sociaal geneeskundigen weten dat dit van belang is. En nu zie je natuurlijk 50 jaar later dat heel veel mensen in dat politieke systeem ook niet vanuit de inhoud komen, maar gewoon als fractieassistent en een Kamerlid zijn geworden en op een gegeven moment minister mogen worden. Dus die nemen vaak zelf ook niet een soort diepe drive rond een inhoud mee. En die treffen dan topambtenaren aan die hun daar ook niet op aanspreken en zeggen van de komende 15 jaar zou in Nederland echt dit moeten gebeuren.
Ja. Maar dus het zijn procesmanagers, carrière-politici. Dus inderdaad, wat tegenwoordig een steeds geëikter traject is, je bent politiek assistent van een Kamerlid of van een bewindspersoon. Dan stroom je door, ga je zelf de Kamer in.
Als backbencher.
Dan ja, ga je misschien mag je dan wel staatssecretaris worden op een gegeven moment als je in de partij goed opvalt. Dus dat is die stroom komt van de ene kant. En jullie beschrijven eigenlijk de stroom die van de andere kant komt. Ambtenaren die ook losgezongen zijn van de inhoud.
En die
gespecialiseerd zijn in het proces in dingen voor elkaar krijgen. Ze zijn eigenlijk allebei gespecialiseerd in dingen voor elkaar krijgen.
En dan sluit dat ambtelijk systeem zich dus redelijk af. Je ziet daar dus ook dat op de hogere functies heel weinig mensen van buiten instromen. Dus, en die buitenwereld is heel geschakeerd. Hè? En al die signalen in de buitenwereld, dat is ook niet één verhaal. Maar het zijn verschillende verhalen. Maar het systeem heeft zich wel in hoge mate gesloten voor dat soort signalen in termen van de mensen die er nog komen. Mensen starten daar als stagiair, om het zo te zeggen. Of aan een trainee traject en groeit dan door. En in 20 jaar, net zoals inderdaad je begint als fractieassistent en je hoopt te eindigen als minister-president. Je begint daar als trainee en je hoopt te eindigen als DG. Ja. En daarmee creëer je gesloten systemen.
Nou, als je ervan uitgaat dat dingen meestal niet in een vlaag van waanzin worden bedacht, dan was er waarschijnlijk ooit iets aan de hand ook met die meer inhoudelijke ambtenaren, waardoor men dacht, nee, ze moeten gaan rouleren.
Dat klopt. Dat was in de vorige eeuw.
Wat was daar vreselijk aan, die inhoudelijke specialisten?
Heb ik gelezen in de boekjes. Maar je had daar secretarissen-generaal die volkomen van de hoed aan de rand wisten en ook 20, 30 jaar daar zaten. En ministers het gevoel gaven van ik kom er nauwelijks trust tussen. Zelfs als ik het verhaal heb.
Het yes minister model.
Ja, nou ja, precies.
De politicus als passant en de zware topambtenaar die het eigenlijk voor het zeggen had.
Waarbij deze mensen die inderdaad natuurlijk ook wel vaak verstand van zaken hebben en waar hun optreden verkeerde effect heeft gehad, dat moet je analyseren. Maar van de weeromstuit heeft de politiek gedacht, daar moet heel veel meer doorstroming in komen in die ambtelijke leiding. Want wij zijn aan de macht, wij zijn de baas, dat klopt. Ja. Maar het moet deskundig en inhoudelijk ondersteund zijn. En het is niet zo dat als je een buitengewoon, als je generaal van de krijgsmacht bent, dat je dan ook ieder ministerie zou kunnen leiden. Dat is een beetje inderdaad de fictie. Een goede minister kan minister van iedere portefeuille zijn. Ja, dat kan als er inderdaad niet hele grote ambities zijn. Maar kijk, als je echt grenzen wil verleggen, dan is inhoudelijke kennis nodig. En het grappige is dat nu bij de kabinetsformatie op een aantal portefeuilles inderdaad gezocht is naar deze deskundigheid en die ook gevonden is. En een aantal benoemingen zeg je, wat is nou de speciale gebleken deskundigheid van deze bewindspersoon op het nieuwe departement.
Want er is de hoogleraar en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers is bijvoorbeeld op zorg gekomen. Ja. Nou, daar kan je iets van inhoudelijke affiniteit van verwachten. Robert Dijkgraaf, een wetenschapper op onderwijs en wetenschap. Maar er is bijvoorbeeld ook een bijzondere switch gemaakt die vandaag de dag extra opvalt, waarbij het buitenland kanon Kaag met veel moeite moet praten over inflatie. En Hoekstra van het CDA, die lang op financiën zat, zich toch nog enigszins vers lijkt te verdiepen in de buitenlandpolitiek midden in een oorlog. Of zeg ik nu iets heel...
Nee, dat is al vreemd. En nogmaals, Als je dan daaronder een ambtelijk systeem hebt of een heel ministerie, ja, dat als goed tegenwicht functioneert, dan kun je er nog iets bij voorstellen. Maar als daar eigenlijk een vergelijkbaar mechanisme gaat ontstaan, dan wordt het problematisch. En dan krijg je het mechanisme, ja, om de verbinding te maken met het eerste gedeelte van het gesprek, dat de tendens is om je toch vooral te richten op dingen beheersbaar maken, beheersbaar houden, de problemen die zich aandienen een beetje in banen leiden, maar het neerzetten van grotere lijnen, grotere oplossingen proberen te bedenken, grotere vraagstukken oppakken, dat past niet in zo'n systeem. Want daar heb je alleen al een tijdsperiode van zeg 7, 8, 9 jaar voor nodig om zo'n traject er doorheen te trekken.
Want we hadden het in het begin even over dat meer vanuit die burger denken en snappen wat mensen beweegt en waar ze eigenlijk ontevreden over zijn en behoefte aan hebben. Hier gaat het over een gebrek aan inhoudelijke expertise eigenlijk. Hangen die twee samen? Los je het een ook meer op met het ander?
Nou ja, als je toch teruggrijpen naar die toeslagen, daar viel dus inderdaad samen van enerzijds een aan de leiding niet helemaal weten hoe het in elkaar zat, met absoluut geen antenne hebben voor signalen dat het in de praktijk zo gruwelijk misging. Dat ging samen. Daar speelde, ik heb dan ook nog enigszins oog voor de juridische kant, dat je zegt, oké, we hebben een beleidslijn. Nou, de leiding is blij, want er is een beleidslijn. We dieselen daar maar op door. En het gaat mis. En dan is niet de vraag, zijn er binnen de wet andere modaliteiten? Nee, dan wordt er gezegd, nou, we moeten misschien naar een heel ander wettelijk systeem. En sommige mensen moeten misschien over 10 jaar wel van die kindertoeslag af. En er is geen oog voor hoe het moet. En er is, nou ja, dan krijg je, waar ik me ook druk over gemaakt heb, dat er in 2009 een advies van de landsadvocaat lag, waarin nadrukkelijk stond hoe het had gekund. Namelijk, als iemand iets fout heeft gedaan of zijn bijdrage niet heeft betaald, dan moet daar proportioneel iets worden ingeleverd. Een hele logische invulling die, als die gevolgd was, hadden we het hele probleem niet gehad. Dan krijg je, dus dat verdwijnt zo'n stuk. Het komt niet aan het licht. Het wordt niet bij elkaar gebracht. De beleidsmatige leider vraagt kennelijk inderdaad niet, zijn er juridische alternatieven en zijn daar al stukken over? En wat mij ook enorm gestoord heeft, nog in december 2020 vraagt het Kamerlid Omtzigt, mag ik dat advies van de landsadvocaat hebben? En dan zegt de staatssecretaris, ik heb het in de ministerraad gebracht, maar het was een advies van de landsadvocaat en die zijn vertrouwelijk en we kunnen dat nog niet vrijgeven. Een week later kwam het rapport en weer een week later kon opeens alles vrijgegeven worden. Dus opeens komen we in een hele andere informatiesfeer terecht. Ik weet uit ik heb ook bij een ministerie, hetzelfde ministerie als Peter gewerkt, algemene adviezen van de landsadvocaat die geen enkele rol meer speelden in individuele rechtszaken, daar is niets geheims aan. Die kunnen zo overgelegd worden, maar ergens was een haakje blijven hangen van dit stuk mag in december 2020 nog niet openbaar gemaakt worden.
Jullie beschrijven eigenlijk het klinkt als een vrij gevaarlijke cocktail van twee elementen. Dus aan de ene kant komt de praktische informatie van onderop niet binnen. Hè? Gewoon van wat zijn eigenlijk gevolgen voor burgers van beleid? Wat missen ze in het beleid? Waar hebben ze behoefte aan? Gecombineerd met eigenlijk een gebrek aan ook de theoretische expertise is eigenlijk ook niet bovenaan in het gebouw. Wat nu gedaan?
Kijk, het zou te simpel zijn, laat ik het even zo zeggen, om te zeggen van nou, als we 20% instroom in de Rijksdienst organiseren van buiten het probleem opgelost, hoor. Ik bedoel, dat dan ga je veel te instrumenteel en te direct
helpt
lijnen zetten.
Misschien wel.
Maar het helpt misschien wel. Maar je kunt het een slagje verder trekken. Hè? Want je gaat een mooie samenvatting. Maar een element wat daar eigenlijk ook nog wel een plek in verdient, vind ik, is het feit dat we hebben een beeld nog steeds dat gemeentes er dicht staan bij mensen. Dus dat je zoveel mogelijk dingen op niveau van gemeentes moet organiseren. En tegelijkertijd hebben we de afgelopen 30 jaar een beweging gehad dat ongeveer alles wat in het leven van mensen van belang is, georganiseerd is op een niveau wat boven dat van de gemeente zit. Ziekenhuizen werken op een regionale schaal. Universiteiten, hbo-instellingen, ROC's, maar ook steeds meer grote scholige organisaties die werken in een regio. Woningcorporaties werken op niveau van regio's. En die bepalen uiteindelijk in hoge mate het leven van mensen. dan zou je toch moeten zeggen van oké, als we mensen willen betrekken bij de dingen die voor hun van belang zijn, het onderwijs voor hun kinderen, de gezondheidszorg voor hunzelf, dat waar ze wonen, dan moeten we nadenken over de vraag hoe we die verbinding maken. Maar daar hebben we helemaal geen antwoord op, want die gemeente werkt, heb ik het even niet over Amsterdam en Utrecht, maar in de meeste gevallen, de meeste gemeentes werken op een veel te kleine schaal om serieus invloed te hebben op die beleidsterrein, om burgers daarbij te betrekken. Dat wordt vaak op interregionaal niveau gedaan. Maar dan werken 21 gemeenten samen om te kijken hoe ze in die regio dan nog wat doen. Het geldt tegenwoordig ook voor energievoorziening.
Nou, mensen kunnen denk ik ook wel herkennen uit de coronacrisis. Hè? Daar hadden we ineens veiligheidsregio's die heel veel bepaalden. Gingen ze met elkaar over hebben en daarna gingen ze als regio iets doen. Maar er is eigenlijk geen
mechanisme om die burgers
controle of een democratisch orgaan waar je terecht kan als je vindt dat zo'n regio iets doet wat je niet bevalt.
Nee, en in formele zin, als je dat bekijkt, werken die regio's namens al die gemeenteraden. Dus alles moet teruggeploegd worden naar die gemeenteraden. Maar in alle eerlijkheid, als een gemeenteraad met 20 andere gemeenten samenwerkt, om het even simpel te zeggen, ja, dan is het niet meer mogelijk als daar besluiten genomen zijn om te zeggen van ja, maar ik denk er toch nog even net wat anders over. Dus we hebben eigenlijk afgelopen 30 jaar, vind ik, verwaarloosd om na te denken hoe we die verbinding opnieuw gaan maken. En daar moet je iets grootser voor denken dan wat nu gebeurt. En als je wel vindt dat daar vormen van burgerbetrokkenheid moeten zijn, dan moet je ook de vormen bedenken die maken dat ook reëel betekenis
heeft.
Want
je hebt het dus formeel eigenlijk onvoldoende. Dus er zit gewoon een aantal fouten in het stelsel waardoor het niet past. Je kan wel stemmen op de gemeenteraad, maar die gaat dan weer net niet over waar je iets over afvraagt of iets anders in wil. Maar ik had hier vorige keer Willeke Slingerland, gespecialiseerd in de netwerken die het in Nederland voor het zeggen hebben. En die zei, en ook informeel, is het er eigenlijk niet. Hè? Omdat het, wat je natuurlijk vroeger had, het verzuilingsmodel, het oude verzuilingsmodel, waarbij mensen uit alle lagen van de bevolking in elk geval iemand binnen hun cel konden vinden die hogerop zat, hoger in de boom, meer toegang tot de macht. Die weg is er ook niet.
Dus, dat klopt. Ja. Dat is waar. Nu zijn dat bubbels, om het zo te zeggen. Dat inderdaad vroeger in de kerk zat inderdaad de baas van het ziekenhuis wel naast de verpleegster en werd die dialoog gevoerd. En nu is dat veel minder het geval. Nu gaat die baas van het ziekenhuis, en nou, het is een karikatuur, dat weet ik wel, die gaat naar de golfclub en die woont ergens in een buitenwijk met een aantal villa's. En die kan heel goed een heel leven leiden zonder ooit die contacten te hebben. Nou zijn er allemaal hele goede ziekenhuisbestuurders die dat voor zichzelf wel goed organiseren. Dus we moeten ook oppassen dat die karikatuur natuurlijk niet te ver doorgetrokken wordt. Maar sociologisch gezien over de afgelopen 30 jaar zijn mensen natuurlijk wel meer in hun eigen bubbels gaan wonen. Dat geldt op het niveau van de wijk en de buurt waar ze wonen. Maar het geldt ook bij de sportclub. Die zijn ook veel verder gesegregeerd. Vroeger bij de sportclub had je ook alle lagen en standen. De kerk heeft die integratiefunctie niet meer. In culturele zin gaat men naar de eigen cultuurvoorzieningen toe. En daar hebben we allemaal geen goed tegenwicht op weten te organiseren.
En nog iets meer oplossingsrichting. Eén ervan, dat lijkt me evident, is dat jullie vinden dat ambtenaren weer meer op hun inhoudelijke expertise zouden moeten worden geworven. Je noemde ook al even, niet zaligmakend, maar het helpt wel 20-30% van buiten aannemen en niet op grond van hun al gelopen ambtelijke carrière tot op dat moment. Er zit een aantal constructiefouten eigenlijk in een democratie. Dus het orgaan waar je voor stemt past niet op het orgaan wat de beslissingen neemt. Zijn er nog meer oplossingen?
Nou ja, kijk, Peter heeft het grotere strategische verhaal. Ik, vanuit mijn achtergrond, ik zeg hoe wil je wat je beleidsmatig wil bereiken, vertaal je ook weer in nieuwe wetgevingsprojecten. Hè? Hoe maken we begrijpelijke, eenvoudige wetgeving waarvan degene over wie het gaat, dat is altijd voor mij een uitgangspunt geweest, dat iemand die een wet leest, die moet, als hij een middelbare schoolopleiding heeft, zien waar die wet over gaat, wat daarmee bedoeld is en hoe dat gaat werken. En dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor de Tweede en ook de Eerste Kamer in dat hele wetgevingsproces. Hoe wordt dit geformuleerd? Wat zijn de bedoelingen? Hoe wordt het uitgevoerd? Is het begrijpelijk? En daar moet dus niet minderwaardig over gedaan worden door de volksvertegenwoordiging van nee, dat is wat er vanmorgen in de krant stond, is belangrijker om vragen over te stellen. Het wetgevingsproces moet buitengewoon serieus genomen worden. En ik ben dus blij, en dat is misschien conservatisme, maar dat we de wetgeving in twee fases doen, dat er toch nog een tweede paar ogen kan krijgen. Want er is overal checks en balances nodig. En in dat hele traject En daar zijn natuurlijk ook aanzetten voor. Het oog voor hoe het uitgevoerd gaat worden en door wie is buitengewoon belangrijk. En degene die met die uitvoering belast gaan worden, aan wie toegedacht wordt door de politiek, van die moeten dat gaan doen, die moeten daartoe in staat zijn. Die moeten er zelf ook een goed gevoel bij hebben en enthousiasme hebben.
En dit laatste, daar gaat het de laatste tijd ook al veel over. Hè? Dat er een uitvoeringstoets moet zijn op wetten. Dus kijken of de mensen die het moeten doen, inderdaad, nou, ik vind dat goed, jij het zegt wel mooi, of ze daar een beetje enthousiast over zijn. Ja. Maar terloops formuleerde jij nog even een heel andere toets bij wetten. Namelijk een begrijpelijkheidstoets. Ja. Jij zegt eigenlijk, elke wet die je maakt moet door iemand met middelbare school begrepen kunnen worden. Als je hem leest.
Toen ik wetgevingsdirecteur was en toen ik griffier was, was dat zo. Ik ben ook maar een eenvoudig mens.
En hoeveel van de huidige wetgeving voldoet aan deze toets, denk je?
Ja, nou,
heel weinig, toch?
Daar is heel veel ook weer eens te herscheppen misschien. Kijk, we hebben natuurlijk ook een heleboel wetten gemaakt in de loop van de jaren. Als je tijd en ruimte hebt, dan kun je ook herscheppen.
Nou, en dus misschien even elke wet aan 10 burgers met alleen middelbare school voorleggen, kijken of ze er wat van kunnen bakken.
Helemaal en, geen slechte. En je moet eigenlijk ook een volgende stap durven zetten. Ja. Want dit gaat over het traject, hoe maak je een goede wet?
Ja.
En daar geldt heel erg wat Geert-Jan daarover zegt. Uitvoeringstoets hoort daar ook bij. Maar eigenlijk zou je willen, en dat is lastig te realiseren, maar dat is eigenlijk wel wat er zou moeten zijn, dat een goede overheid, die organiseert de hele cirkel rond. Dat wil zeggen, er is ook een systematisch feedback vanuit wat er in de praktijk gebeurt, terug naar wat er aan beleid gemaakt wordt. En dat klinkt voor de hand liggend. Hè? Maar als je dat eens als referentiekader neemt en zelfs in een willekeurige organisatie, of het nou een woningcoöperatie of een ziekenhuis is of een school, en je vraagt echt van wat is hier aan feedbackloop? Weet de leiding, om het zo te zeggen, waar in de praktijk hun mensen tegenaan lopen? Anders dan als er echt gezeur is, om het zo te zeggen. Maar wordt systematisch gekeken hoe het beter kan. Dat is meestal al matig ingericht. En op een veel hoger niveau zie je dat eigenlijk ook op het niveau van een rijksoverheid we niet een systeem van feedbackloops hebben om in die uitvoering op een goede manier op te halen wat er speelt en weer terug te ploegen naar beleidsontwikkelingstrajecten.
Klinkt inderdaad ook weer zo voor de hand liggend. Hè?
Klinkt heel erg voor de hand liggend.
Maar het wordt toch overgeslagen.
We maken er geen feedbackloop van. We leren veel te weinig van wat er gebeurt.
Maar als je jezelf heel defensief opstelt, dan heb je ook niet zo'n zin in een feedbackloop.
Nee, dat klopt.
Ja. Nee, maar kijk, een instantie die ik steeds meer ben gaan waarderen door de jaren heen is het Hoge College van Staat Ombudsman. Daar zit iets van die feedback in. En die komt met rapporten af en toe waarvan je zegt, nou, die ziet waar het allemaal toe geleid heeft.
Ja.
En nou, dat kan.
Maar hij moet schreeuwen, hè? Hij komt nog langs in deze reeks. Renier van Zutphen, Nationale Ombudsman. Zijn voornaamste opdracht op het moment lijkt gehoord worden.
Ja.
Dus hij heeft al die reacties van burgers, al die drama, en niet alles. Ik bedoel, ook daar zijn dingen niet doorgekomen. Maar er is eigenlijk een indrukwekkende hoeveelheid. Nou, feedback is netjes gezegd, want heel vaak zijn het natuurlijk drama's ook die daar terechtkomen. Maar hij moet er doorheen beuken om gehoord te worden.
Nog één opmerking over die wetgeving, want iedere nieuwe wet moet ook aansluiten bij het systeem wat er is. Een hele belangrijke vraag is bij iedere nieuwe wet, hebben we hem nodig? Want er is vaak ook een politieke drive om, ik wil iets bereiken, ik wil een wet hebben. En dan is het ook soms de taak van de juristen te zeggen, maar als je dat wil bereiken, daar hebben we al wetten voor. Dus je moet kijken, past het in het systeem? En past het binnen onze grondwet en sluit het aan bij de internationale regelgeving? Er gaan stemmen op dat er in Nederland een aparte constitutioneel hof zou moeten komen die wetten aan de grondwet toetst. Nou, daar kun je over discussiëren. Mijn grote zorg is dat het parlement een excuus geeft. Daar hoeven wij daar niet meer naar te kijken. Terwijl ik het van het wezenlijk belang vind, en dat heeft inderdaad door de jaren heen de Eerste Kamer toch altijd als taak gehad, gezien om te kijken of een wet in ons grondwettelijk systeem past. Hoe verhoudt het zich tot de grondrechten moet ik zeggen, recht op privacy, al die waarvan je zegt, nou, dat zou de rechter kunnen toetsen. Nee, in ons bestel is het zo dat de wetgever zelf zijn eigen wetten aan die grondwet moet toetsen. En dat vind ik een taak die wetgever zich ook niet moet laten ontnemen en zeker ook niet moet weggeven, zoals je wel eens in het parlement hoort.
Ja, dus het parlement moet zijn grondwettelijke rol weer op zich nemen. En als dat gebeurt en er komt die onthaarsing van politiek en ambtenarij met mensen van buiten en inhoudelijke expertise, nog een flinke verbouwing ook, waardoor de volksvertegenwoordiging weer beter past op het bestuur dat ze geacht wordt te controleren, dan schep je omstandigheden om weer verder vooruit te kijken. Om daar nog even op terug te komen. Want er is, beetje op jullie varend, dus nou, al 30 jaar grofweg geen richting die we opgaan?
Het is meer door modderen maakt het zo negatief. Piecemeal engineering is het veel meer om iedere keer te reageren op problemen. De grote perspectieven zijn zeg maar niet meer van het karakter wat ze inderdaad van de jaren 60, 70, 80 waren. Nee. Okay. En op sommige punten kun je zeggen, is het ook maar goed ook. Hè? Dat zit ook natuurlijk in die term ideologie, dat we niet te grote ideologieën hebben gehad. Voor gedeelte hebben. Door gezonde zorg vind ik ook wel een voorbeeld. Een aantal veranderingen moet je daar vooral ook niet te groot maken, maar dan moet je steeds naar systematische aanpassingen blijven zoeken. Het is natuurlijk ook niet een pleidooi om permanent overal een revolutie te creëren. Maar je hebt op een aantal dossiers heb je dingen laten lopen waar wel grote stappen gezet hadden moeten worden.
30 jaar dus te veel om dat zo te benoemen. Ik zou meer zo de laatste 10, 15 jaar zie je een versloffing van het neerzetten van echt grote mijlpalen waar je naartoe moet werken en dat op een deskundige manier.
Ja, is toch ook al een hele poos, hè?
Ja.
Jij bent wat milder.
Hartelijk dank allebei.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant is dat. Te gast waren Geert-Jan Hamilton en Peter van Lieshout. Abonneer je nou alsjeblieft in je podcast-app, dan hoor je het meteen als de nieuwe aflevering er is. En het is helemaal fantastisch als je in die app ons dan een torenhoge waardering wil geven. En verder natuurlijk van de daken schreeuwen, hè, op sociale media of tegen je familie of je vrienden, dat ze ook moeten luisteren. Ik maak de Stuurloos samen met Rinky Bartels en Tiemen Hageman onder eindredactie van Corien van Duin. Tot de volgende keer.